Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
We hebben het gisteren gehad over de feesten, over allerlei heel technische details, heel technische dingen, heel veel informatie. Dus, Peter heeft steeds verteld van het lekker eten. Nou, dat is iets wat echt helemaal aansluit bij de boot, want we eten hier, nou, daar zien we maanden van tevoren naar uit, want de eten is altijd zo lekker hier. Maar ja, dat lekker eten, dat hoort helemaal bij de Hebreeuwse feesten, bij de Bijbelse feesten, bij een manier waarop God dingen met ons wil doen. Het meest basisvorm van een offer in de Bijbel eigenlijk is bedoeld om samen met God te eten. En een offer, korban in Hebreeuws, betekent letterlijk dichtbij komen. En God doet het graag onder een maaltijd. Hij wil graag dat wij dichtbij hem komen, maar onder de genot van samen iets eten, genieten. God heeft ons gemaakt om eten lekker te vinden, om daarvan te kunnen genieten. Maar daar is iets in de Bijbel, waar de Bijbel over spreekt, wat echt helemaal hoort bij dat lekker eten. En hoewel het niet zozeer iets te maken heeft met een feest op zich, is het iets wat niet mocht ontbreken bij het lekkere eten. En niet mocht ontbreken bij de offers. En ja, iedere maaltijd dat wij hier op de boot nuttigen samen, ontbreekt het ook niet. Het staat gewoon op ieder tafel in een klein vaatje. En dat is het zout. Dus ik wil het vanochtend hebben over zout. Want het hoort erbij. Bij ieder feest, bij ieder maaltijd, bij ieder relatie. Want Jezus spreekt er ook over, maar daar komen we straks op. En ik wil jullie vragen, waar denken jullie aan als jullie aan zout denken?
Ik denk dat het ook zelf al smaken.
Smaken, ja. De dingen zelf smaken, heel goed. Nog andere ideeën?
Zuivering.
Zuivering, heel goed, ja. Het staat hier. Bederfweren, dat is zo'n mooi woord. En ja, wat viel me op als ik Bijbelcommentaren las en dingen las over zout in de Bijbel. Al die commentaren, al die encyclopedias, dat soort dingen. Die had het voortdurend over dat zuiverende werking, dat bederfwerende werking. Het feit dat het bederf eigenlijk tegengaat. Dat het tegenhoudt, zelfs stopzet. Dat je dingen langer kan bewaren. Met name vlees langer kan bewaren. Dus die waren helemaal daarmee bezig. Maar ja, zoals Peter en ik Bijbelstudie doen. Wij nemen alles, wij luisteren goed naar alles wat er over dingen gezegd wordt. Maar dan gaan we gewoon de Bijbel in. En dan gaan we kijken met een soort schone laai. Dus al dat informatie is interessant. We schrijven het niet af. We zetten het gewoon even tijdelijk aan de kant. En dan gaan we kijken, hoe kijkt de Bijbel hiernaar? Wat zegt de Bijbel hiervan? Wat vindt de Bijbel een belangrijke eigenschap? Of hoe bedoelt de Bijbel dit eigenlijk? En dat was voor mij echt een ontdekkingsreis. Toen ik ging onderzoeken hoe de Bijbel naar zout kijkt. Want op een gegeven moment spreekt Jezus daarover. In 3 van de evangeliën is Jezus daar heel uitgesproken over. Dat wij het zout van de aarde zijn. Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Hij spreekt vanuit een Hebreeuws en Bijbelse referentiekade. En waar heeft hij het nou over? Dus ik ging kijken in de Bijbel waar zout voorkomt. Nou, als je Bijbelstudie gaat doen, dan is het een van de principes van Bijbelstudie dat het plek waar je een woord voor de eerst tegenkomt in de Bijbel, dat is vaak het smaakmakende betekenis. Dat is vaak datgene wat een beetje aangeeft hoe dat woord anders gebruikt wordt, wat erachter zit, wat het wezenlijk betekent. En het allereerste keer dat je zout tegenkomt in de Bijbel, is het gewoon een plaatsnaam. Het is de naam van een zee, dat heette de Zoutzee. En het allereerste plek dat je de Zoutzee tegenkomt, is er een oorlog aan het gebeuren. En dat is een oorlog tussen 5 koningen, waaronder de koning van Sodom, de koning van Gomorra. En een koning die heet Chedorlaomer. Goed hè, ik heb het ingestudeerd, die moeilijke namen. En Die koningen van Sodom en Gomorra, die gingen rebelleren. Daar was een strijd gaande en er waren wat uitwassen van. Iemand wordt meegenomen, ontvoerd eigenlijk met heel zijn familie. Dat was een man die heet Lot. En op een gegeven moment wordt zijn neef, Abraham, moest achter hem aan en heeft hem bevrijd. En heeft die koningen allemaal verslagen en is teruggekomen en wilde geen bout voor zichzelf houden. Want hij zegt, ja, alles, ik wil dat niemand zegt dat ik wat heb van iemand anders. Alles wat ik heb is van God. God heeft mij gegeven, dus hij wilde de eer aan God geven. Het is heel bijzonder man. Maar dat is de eerste plaats dat je Zaad tegenkomt in de Bijbel. Gewoon als plaatsnaam. Dus ik ging verder lezen. En op de tweede plaats dat ik Zaad tegenkwam, kwam ik een hele bijzonder verhaal tegen in de Bijbel. Het is het verhaal van een familie, weer hetzelfde man Lot, maar deze keer het verhaal van wat er gebeurt als hij in een bijzonder zondige stad woonde en dat de stad werd vernietigd. En dat verhaal kunt u lezen in Genesis 19, ik denk dat jullie allemaal kennen dat verhaal. Er komt een oordeel van God over de steden, want het waren niet alleen maar twee steden, het waren eigenlijk 5 steden bij elkaar als je goed leest. En die 2 die steeds genoemd werden, zijn de steden van Sodom en Gomorra. Maar er waren 5 steden die vernietigd werden. 5 steden waar een oordeel uit overkwam. Ja. En in dat verhaal, Lot die moest weg uit de stad, want die zou vernietigd worden door God. Nou, het is wel een heftig verhaal. Het gaat echt om oordeel. Het gaat over een kant van God die wij soms heel eng vinden. Dat feit dat onze God een rechtvaardige God is en soms oordeelt. En in zijn liefde stuurt hij 2 engelen om een familie in de stad te redden. En dat is de familie van Lot en zijn vrouw. En als je het verhaal leest, zijn er wat bijzonderheden in dat verhaal die echt opvallend zijn. Bijvoorbeeld de mannen in dat stad die willen die engelen iets verschrikkelijks aandoen. En die vragen aan Lot om die engelen aan hun over te leveren. En Lot die doet het niet, maar die biedt in plaats daarvan zijn 2 dochters aan. Nou zeg, wauw, dat is wel hevig hoor. En gelukkig wilden die mannen dat niet. Die wilden die 2 engelen, die 2 mannen. Want ja, ze zagen gewoon uit als mannen. Ze waren niet op eerste gezicht te zien als engelen. Maar die 2 engelen, die zeggen tegen Lot en zijn familie, kom met ons mee, want deze stad wordt vernietigd. En dan lezen wij dat Lot en zijn vrouw, die aarzelden. En dat de engelen hun letterlijk bij de handen moesten nemen om hun eruit te trekken. En moesten hun letterlijk meeslepen de vlakte op, het stad uit en de vlakte op, om hun weg van dat stad te krijgen. En terwijl ze onderweg zijn, zeggen de engelen tegen Lot en zijn vrouw, kijk niet achter jullie, want God gaat deze steden vernietigen. Maar jullie mogen niet achter jullie kijken. En dan zijn zij onderweg en zegt Lot op een gegeven moment tegen die engelen, nou, hij is een bijzonder man, Lot. Je ziet gewoon dat hij een andere houding heeft van zijn vrouw. En daar komen we op. Maar op een gegeven moment lezen wij dat zij op de vlakte komen en de engelen zeggen tegen Lot en zijn vrouw, ga naar de bergen. En Lot en zijn vrouw, Lot vindt dat eng. Hij vindt de bergen eng. Hij wil er niet heen. En hij zegt, alsjeblieft, laat het niet de bergen hoeven te zijn. Kijk eens, daar is een klein stadje, die stelt niks voor. En daarom heet het klein. Kan je me alsjeblieft daar brengen en dat stad daardoor sparen? En de engelen, die vonden dat goed. Maar Lot, die doet een beroep op iets bijzonders. Hier staan ze, op de vooravond van een onvoorstelbaar, het was midden in de nacht eigenlijk dat ze vertrok, dus het was met daglicht dat de steden vernietigd werd. Maar midden in de nacht staat Lot daar en hij is weggesleept uit zijn huis, weggesleept van zijn woning. En hij zegt tegen die engelen, omdat God zo genadig is en zo barmhartig is, willen jullie mij niet alsjeblieft brengen naar dat kleine dorpje? Ik wil de bergen niet in. Lot doet een beroep op het moment dat de enorme oordeel zou uitbreken. Doet Lot een beroep op Gods genade. Want dat stadje zou ook vernietigd worden. En wat gebeurt er? Lot krijgt wat hij vraagt. omdat hij ervan uitgaat dat God goed is. Hij staat echt aan de rand van een enorme oordeel, een enorme vernietiging. En Lot doet aanspraak op Gods genade. En hij krijgt ook wat hij vraagt. Hij gelooft gewoon dat God goed was. Het is heel bijzonder. En dan komen ze in het stadje en dan gebeurt er iets. Dan staat er, helaas, heel veel van de vertalingen hebben het een beetje anders weergegeven als wat er eigenlijk staat. De Statenvertaling is heel goed. Maar er staat er eigenlijk dat de vrouw van Lot, die keek terug naar het oordeel. Want ze kwamen in de stad, het werd daglicht en God ging beginnen met de vernietiging. Er staat er, daar kwam zwavel en hagelstenen en vuur uit de hemel. Niet vanuit de grond trouwens. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, dat was een vulkanisch gebeuren. Maar er staat er niet dat het uit de grond kwam. Het kwam echt uit de hemel. En de vrouw van Lot, die kon het niet laten om achter haar te kijken. Maar wat er staat in Hebreeuws, wat er staat, als je goed leest in de Statenvertaling, dan lees je, het is heel apart. De vrouw ging niet alleen maar zo zich omdraaien om te kijken wat er achter haar gebeurt. Het Hebreeuwse woord voor kijken daar is niet zomaar het Hebreeuwse woord voor kijken. Het is een Hebreeuwse woord. Het was niet even een blik werpen. Er staat dat ze dat woord voor kijken betekent aandacht aan geven, over nadenken en je daarmee bezighouden. En dat is hetzelfde woord die engelen gebruikten als ze tegen Lot en zijn vrouw zeiden: kijk niet achter je, kijk niet naar wat er gaat gebeuren. De engelen zeiden tegen Lot en zijn vrouw: wees niet bezig met wat nu gaat gebeuren. Ga er niet over nadenken, ga er geen aandacht aan geven. Eigenlijk zeggen de engelen tegen hun: het is jullie zaak niet. Dat is Gods zaak. God gaat hier iets doen. Jullie zijn hieruit verwijderd. Jullie krijgen genade. Dat heeft Lot begrepen. Maar het was hun zaak niet. Ze moesten zich daar niet mee bemoeien. Niet over nadenken. Niet allemaal vertobberen en van alles analyseren en invullen. Het was Gods zaak. Er zijn zaken in de Bijbel en in onze wereld die niet onze zaken zijn. En een van de dingen die daarbij horen is Gods oordeel over anderen. Dat was iets waar Lot en zijn vrouw zich ver weg van moest houden. Er was iemand die God bij deze zaak betrok. En dat was Abraham. Want toen die vrouw keek naar wat er zou gaan gebeuren, toen ze daarover na ging denken, toen ze zich daarmee bezig hield en aandacht aan gaf, toen werd ze, de staten, een pilaar van zout, een zaal van zout. Toen werd ze veranderd, plotseling in een zaal van zout. En dan zien wij ten eerste dat zout heeft te maken met een stuk oordeel. Maar het is heel apart, de woord die daar staat, dat woord pilaar, zaal. In het Hebreeuws is het woord natsab. En het betekent letterlijk iets of iemand die aangesteld is om iets te overzien. Als wij over dingen na gaan denken en onze eigen mening daarin gaan leggen en onze eigen opinie daarover gaan uiten en het niet onze zaak is, dan stellen wij onszelf aan als richter ergens over. Als overziener, als commandant, als bevelgever. Maar niet vanuit Gods gezag, maar vanuit onze eigen gezag. Het is heel apart, de aanwijzingen die hierin zitten. Maar ik wil teruggaan naar die persoon die wel erbij betrokken was. We lezen van Abraham twee versen verderop. In hetzelfde verhaal lezen we dat Abraham vroeg opstond in de ochtend. En hij ging naar een bepaalde plek. En hij ging kijken. In vers 28 staat er, hij ging kijken, hij ging terug naar de plek. En hij keek over Sodom en Gomorra, over heel het gebied van de vlakte. Weet je wat er gebeurt met Abraham? Helemaal niets. Maar het woord voor kijken, die gebruikt voor Abraham wordt, is een ander woord dan de woord die voor de vrouw van Lot gebruikt wordt. Als er staat dat Abraham keek, betekent het, daar staat het woord Shafak, dat betekent letterlijk dat hij gewoon een blikje werp. Dat hij gewoon waarnam wat daar gaande was. Maar daar is nog een andere verschil tussen de manier waarop Abraham keek en de vrouw van Lot keek. En het andere verschil is dat, voordat wij daarop ingaan, wil ik nog iets zeggen. Wij zijn niet verteld wat in de vrouw van Lot omging toen ze keek. We weten alleen dat ze zich daarmee bezig hield. Op wat voor manier en wat in haar omging, wat haar conclusies waren, wat haar gevoelens waren, wat haar gedachten waren, dat zijn we niet verteld. En het is eigenlijk wel heel bijzonder, want in dit verhaal zitten, het is net zo van die Russische popjes. Weet je, als je de ene open doet, dan zit een andere, net kleiner, maar precies dezelfde erin. En God heeft in dit verhaal twee lessen helemaal inbegrepen. Want ik lees dan commentaren over de Bijbel en dan lees ik, ja, het is helemaal begrijpelijk dat de vrouw van Lot naar achter keek. Want ja, daar zat haar familie in Sodom. Misschien miste zich haar familie. En een andere commentaar die zegt, ja, de vrouw van Lot die vond zich anders dan de andere mensen in Sodom. Dus die voelde dat zij recht had op de genade die ze gekregen had. En de mensen in Sodom niet. En allemaal leuke theorieën. En die dat zou kunnen. Maar wij zijn het niet verteld. We weten alleen maar dat een verschrikkelijk oordeel komt over die vrouw. Omdat ze zich bemoeit met iets wat haar zaak niet was. En ze bemoeide zich met een oordeel van God. Die God voor zichzelf wilde houden. En wij mogen ook niet die vrouw van Lot beoordelen of veroordelen, omdat voor precies hetzelfde reden, de oordeel van God die over haar kwam, wij zijn niet verteld waarom of wat erin zat. Dus dan vind ik ook voor hetzelfde reden dat wij niet zomaar een opinie mogen hebben of een invulling mogen hebben over waarom en wat precies ze dacht en wat precies ze allemaal verkeerd gedaan heeft. Wij hebben genoeg informatie met het weten van zij bemoeide zich met dingen die Gods zaak waren en niet haar zaak. Ze bemoeide zich met een oordeel van God over anderen waar God haar niet bij betrokken wilde hebben. En voor dezelfde reden moeten wij niet bezig zijn met allemaal verdere dingen die alleen maar eigenlijk speculatie zijn over de vrouw van Lot. Maar ja, als christen dan kan ik soms heel verdrietig worden over het feit dat wij ons eigenlijk veroorloofd voelen om over allerlei dingen uitspraken te doen en met name over Gods oordeel. En ik wil terugkomen op Abraham in die kader. God had Abraham bij zijn oordeel over Sodom en Gomorra betrokken. Hij ging specifiek naar Abraham toe en hij ging Abraham vertellen wat hij van plan was om te doen in die twee steden. Hij ging dat delen met Abraham. En de reden dat hij dat deed is omdat hij wist precies hoe Abraham zou reageren. Want Abraham was een vriend van God. Dat betekent niet dat Abraham inzicht had in al Gods plannen. Abraham had inzicht in wie God was. In wie God is. En toen God met hem deelde, ik ga die steden vernietigen. Abraham vanuit zijn kennis, zijn vriendschap, zijn liefde, zijn relatie met God, zei hij, maar Heer, dat kunt u niet maken om de rechtvaardige en de onrechtvaardige samen te vernietigen. Dat kunt u niet maken vanwege wie u bent. U bent een rechtvaardige God, ik ben een liefhebbende God. Dat kunt u niet maken op deze basis. En hij ging onderhandelen met God. Hij zei, nou stel je voor als er 50 rechtvaardige mannen er waren. Dat kan toch niet? En God ging de onderhandeling aan met Abraham. Hij ging het gesprek aan met Abraham. En dan zie je een hele traject waarin Abraham eigenlijk pleit voor de levens van de mensen in die steden. En hij pleit niet op basis van, oh Heer, maar de levens zijn toch wat waard, wat zielig, wat erg voor die mensen. Abraham snapte wie God was. Hij ging niet proberen om God te overtuigen om iets goeds te doen. heel vaak als ik christenen hoor bidden. Tot mijn diepe verdriet heb ik het idee dat wij proberen God te overtuigen dat hij iets goeds moet gaan doen. Maar Abraham, zijn gebed was, zijn voorbeden was onvoorstelbaar krachtig. Want hij ging voorbeden doen, niet op basis van wat de nood was. Dat raakte hem. Maar zijn gesprek met God ging op basis van wie God is. Want Abraham ging ervan uit, God is goed. God is rechtvaardig. Dat doet hij niet zomaar. En dat hele onderhandeling ging heel ver. En uiteindelijk stoppen ze bij 10 mannen. Er waren niet 10 rechtvaardige mannen te vinden in het hele stad. En toen gaf Abraham het er uiteindelijk op. En dan lezen wij de volgende ochtend dat hij ging terug naar de plek waar hij God gesproken heeft. En dan ging hij kijken naar wat er ging gebeuren. En het is heel apart, het verschil tussen Abraham en de vrouw van Lot. Is Abraham ging terug naar de plaats waar hij een gesprek met God had gehad. Heel vaak kijken wij achter ons naar dingen die gebeurd zijn. In ons verleden, in ons levens. Soms in de verledens van anderen. En wij gaan kijken vanuit onze eigen opinie. Van wat wij denken. Wij houden ons daarmee bezig. Maar Abraham, die ging terug naar de plek waar God, waar hij met God een gesprek had. En vanuit die plek ging hij kijken naar het verleden. En hij hield zich niet bezig met het verleden. Hij hield zich niet bezig in zijn gedachten met wat er gebeurt. Hij keek gewoon. Hij keek gewoon. Wij hebben allemaal een verleden. We hebben allemaal ernstige en hevige, vernietigende dingen meegemaakt. Maar hoe kijken wij ernaar? Hoe houden wij ons daarmee bezig? Zijn wij helemaal onder de indruk van onze eigen mening, onze eigen opvattingen, hoe wij het ervaren hebben? Of gaan wij terug naar de plek, naar een plek van een gesprek met God, om daarna te kijken? Kijken we samen met God daarna? Het is zo belangrijk, want er staat in de Psalm bijvoorbeeld, David zegt tegen de Heer, Heer, doe zoek mij. Hij zegt niet tegen zichzelf, nou, ik ga even mezelf helemaal uitpluizen. En dan kijk ik naar wat er allemaal in zit en wat mij allemaal gevormd heeft. En alle ervaringen en alle belevenissen en alle herinneringen. Dat doet hij niet. Hij zegt, Heer, u moet dat doen. Abraham die deed dat samen met God. En die ging terug naar de plek waar hij dat gesprek met God had. En wat heel bijzonder is, dat woord voor kijken die daar gebruikt wordt voor wat Abraham deed. Dus niet alleen dat hij iets waarnam, maar het betekent letterlijk dat kijken in Hebreeuws. Hij keek naar beneden. Het betekent letterlijk naar beneden kijken. Als hij terugging naar de plaats van het gesprek met God, dan kijk je uit een andere perspectief naar alles wat jou overkomen is. Dan kijk je uit een andere perspectief naar wat God gaat doen, naar de aarde, naar andere mensen. En hij keek vanuit de hoogte van voorbeden. Dat is niet een hoogte die te maken heeft met hoogmoedigheid. Het is een hoogte dat heeft te maken met Gods uitzichtpunt. Gods uitgangspunt. Dat is zo heel bijzonder hoe Abraham dat doet. En we zien gewoon dat God Abraham betrekt bij zijn plannen. Omdat Abraham gewoon een hart heeft van liefde en van geloof dat God goed is. En ik krijg zo'n verdriet als ik bijvoorbeeld dingen hoor, zoals, ja, er is een tsunami geweest, een heel ernstige in het gebied van Indonesië en Thailand daar. En dan hoor ik christenen, niet mensen in de wereld, die hebben er gewoon verdriet over en die doen hun best om het op te knappen, om mensen daar te helpen, om te helpen te zijn. Maar christenen, mensen die zouden moeten geloven dat God goed is. Die gaan verkondigen dan, mensen die niets te maken hebben ooit gehad met dit gebied. Die nooit voorbeden ervoor gedaan hebben, die nooit wat gedaan hebben voor de zending daar. Maar die hebben allemaal een opinie daarover. Ja, dat is Gods oordeel over die landen vanwege de godsdiensten die daar heersen. Vanwege de ongeloof daar, vanwege wat ze daar allemaal doen. Dat is Gods oordeel daarover. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Wat verdrietig dat de mensen die God horen te kennen, de mensen die horen vrienden van God te zijn, dat die geloven dat God eigenlijk niet goed is. Dat ze geloven dat God vrede is en zomaar dingen doet. Zomaar dingen doet, zonder voorbidders erbij te halen. Ik heb zo'n verdriet over dat soort dingen. Zo'n verdriet. Want als God jou betrekt bij zijn oordeel ergens over, dan kan ik je echt verzekeren, je ligt op de grond in tranen te huilen en te huilen en te pleiten en te smeken. En echt voorbeden te doen. En God betrekt jou ook bij de pijn die hij heeft als zijn oordeel komt. En het verhaal van Noah, dat kunnen jullie op de website horen, maar Peter vertelt in het verhaal van Noah, dat in de eerste plaats, er komt een verschrikkelijk oordeel over de hele aarde. Duizenden mensen sterven, duizenden dieren sterven. En wat wij helaas missen een beetje vanwege de vertaling, was het feit dat God daar enorm verdriet aan heeft. God lijdt zelf daaronder. Zijn hart is gebroken door wat de mensen gedaan hebben. De duivel komt er niet in het verhaal tevoorschijn. Het gaat om de daden van mensen, dat Gods hart breekt. En dan staat er, en God zocht, dat staat er in de vertalingen soms, dat God gegriefd was. En dat staat er bijna dat hij spijt had. Maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws, God zocht een manier om zichzelf te troosten. Noah was in de eerste plaats om God te troosten. Want als onze harten gebroken worden door slechte dingen, even voorstellen van iemand die echt goed is, die echt weet wat het goede is, die echt houdt van ieder van ons, wat een verdriet het hem doet. Dus lieve mensen, het is zo mooi dat de Bijbel ons gewoon vrij spreekt van een mening moeten hebben over alles wat om ons heen gebeurt. En zeker een mening hebben over mensen waar wij niet bij betrokken zijn en niets mee hebben en dingen die wij niet begrijpen. Daar hoeven wij niet een mening over te hebben. We hoeven ons ook daar niet mee bezig te houden. Want sommige zaken zijn Gods zaken en zeker het oordeel over anderen is Gods zaak en niet onze zaak. Absoluut niet onze zaak. Dus dat is het verhaal van de zout in Genesis. Van de vrouw van Lot. Nou, indrukwekkend vond ik. Ik heb heel wat geleerd toen ik het ging studeren. Maar ja, we moeten verder gaan met zout. Wat betekent zout dan voor ons? Want ja, we willen niet een pilaar van zout zijn. Sterk, zelfs, ik wil, ja, daar komen we nog straks op. Maar zout, wat is de betekenis dan van in de Bijbel? Nou, dan ging ik kijken, wat betekent het Hebreeuwse woord voor zout? Dat is gewoon het woord melach, zout. Het is niet hetzelfde als het woord voor koning, lijkt erop. Maar het is een totaal andere woord in Hebreeuws. En het woord voor zout betekent letterlijk iets kruiden. Betekent letterlijk iets op smaak brengen. Iets smakelijk maken en iets toebereiden of voorbereiden om te kunnen eten. Wat ik heel apart vind van al die betekenissen, is het bederfwerende werking komt er niet in voor. Het komt niet tevoorschijn. Want ja, Hetty zit hier, dus en Betty, dus de twee koks van deze schip. Als jullie te veel zout in je eten doet, als je de zout proeft in het eten, is de eten niet smakelijk. Het is niet eten. Zelfs als er veel te veel zout in het eten zou zijn, dan is het giftig. Je gaat dan dood. Je lichaam kan niet al dat zout verteren. En de vochtbalans in je lichaam, je hele de stofwisseling van je celletjes, je gaat er helemaal aan kapot. Dus het is giftig zelfs in grote hoeveelheden. Maar als je zout aan iets toevoegt, dan moet het heel goed gemengd zijn in het eten in de eerste plaats. Als je zout alleen hebt op één klein plekje in het eten, dan is het echt vies. Dus het moet door het hele eten lekker geroerd worden en gemengd worden. Maar als je de zout smaakt, dan heb je te veel zout in het eten. Als je het kan proeven, dan zit er te veel zout in. De juiste hoeveelheid zout is als je de zout zelf niet kan proeven, maar de smaak van het eten helemaal omhoog getild wordt, waardoor je dat eten, de eigen smaak van de vlees of de gerecht of wat dan ook het is, dat dat helemaal omhoog komt. Weet je nog dat ze zout toevoegen aan ijs? Ijs die zonder zout gemaakt is, is heel vies. Brood zonder zout is echt niet te eten. Chocolade, ik moet even voor de aardigheid kijken op de achterkant van je marsje. Dat is het zout in chocolade. De zout nodig om dat lekker te maken, om dat zoet helemaal omhoog te halen. Dus de smaak van de zout zelf is niet belangrijk. Het is de taak van de zout om de smaak van de ander tot zijn recht te brengen. Wauw. En dat bederfwerende, dat komt nog niet aan bod. Maar ja, misschien straks, want wij gaan het hebben nu. Want ik ging verder lezen, waar staat zout nog meer in de Bijbel? En ik kom bij de offers terecht. En ik denk, nou, eindelijk, vlees, offers, zout erbij, bederfwerend, nu krijgen we het. Dus, ik ging lezen. En dan kan je lezen in Leviticus hoofdstuk 2. En dan kom je tegen, de eerste keer dat zout gebruikt, dat het eigenlijk ingesteld wordt door God, dat zout gebruikt wordt bij de offers. En dan lees ik daar in Leviticus 2, vers 13. Elke offergave van alle vlees en dieren die geslacht wordt. Nee, dat staat er niet. Als u goed kijkt, staat er elke offergave van uw graanoffers. Moet u met zout bereiden. Het heeft niet te maken met bederfwerende. Want de graanoffer, als je goed leest, als je verder leest, de graanoffer mag niet tot de volgende dag bewaard worden. Het moest of verbrand worden of opgegeten worden en met name door de priesters opgegeten worden. Dus het hele doel van het graanoffer was dat het hetzelfde dag opgegeten worden, dus bederf werden er niets. Dit gaat omdat het lekker was. De hele doel van de zout erbij was niet om het bederf tegen te houden of alle slechte dingen eruit te halen of te doden of te hoe zeg je dat, te conserveren. Al dat zat er niet bij. Het ging gewoon om dat het gewoon lekker was. Dat het heerlijk was, want de priesters moesten het ook eten. En dan komt erbij, het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden. Dat is heel interessant. Straks komen we wel tegen dat het bij de vleesoffers ook, dat zout er ook bij hoort. Maar dat woord zout van het verbond, dat vond ik dan ook interessant. Waar gaat het hier over? Daar is blijkbaar, de Bijbel spreekt over een zoutverbond, maar waar gaat het zoutverbond over? Hebben jullie misschien een idee ervan? Waar lezen we over zoutverbond? Wat houdt het in? Het is maar op een paar plekken in de Bijbel terug te vinden. En wat heel interessant is, is dat woord voor verbond in Hebreeuws, brit. Dat kennen de meeste van jullie, denk ik. Het woord voor verbond betekent letterlijk in het Hebreeuws, het betekent snijden. Maar snijden in het zin van eten voorbereiden. En het komt van een werkwoord bara. Dat is niet hetzelfde woord bara, wat betekent schippen. Maar het is een andere werkwoord, taalkundig niet verwant. Het betekent letterlijk iets helemaal opeten of nuttigen of verbruiken of verteren of verslinderen. Het heeft te maken met eten. De verbonden met God had te maken met samen eten. En het zaad van het verbond doelt op het feit dat God met ons samen wil eten. En dat zaad erbij hoort. Dat de smaak van het eten helemaal omhoog zou komen. Dat de smaak van het eten helemaal te proeven zou zijn en dat het lekker zou zijn. Maar wij weten, als we verder lezen in de Bijbel, in Deuteronomium, in Richteren, in Ezekiel, in de Zefanje kom je tegen, dat zout ook te maken heeft, en dat hebben we al gezien in Genesis, het heeft te maken met een stukje oordeel. Maar het is de bedoeling, als je ziet hoe zout gebruikt wordt, ook in het verbond, dat er een klein beetje zout erbij hoort. niet een hele vat zout. Want als je ziet elders in de Bijbel waar zout tevoorschijn komt, dan wordt het gebruikt om akkers en land en plikken helemaal onvruchtbaar en dood te maken. Als er te veel oordeel bij komt, als er te veel zout erbij komt, wordt iets onvruchtbaar. Wordt het helemaal doodgemaakt en lam gelegd. Waar de zout is, als je naar zoutvlaktes gaat, er groeit niets, helemaal niets. Het is echt hele aparte luchten en hele aparte kleuren, omdat er gewoon niets groeit. Daar zijn, als je naar de Dode Zee gaat in Israël, dan is dat water glashelder. Want helemaal langs de rand van het zee, en daar leeft niks. Daar kan geen leven zijn als er te veel zout is. Dus dat zout van het zoutverbond is een klein beetje wat het lekker op smaak brengt. En daar heeft de Bijbel het over en dat is de bedoeling ervan. En dan komen wij tegen, daar is nog een hele leuke verhaal over Jericho en de profeet Elisa. De water van Jericho is giftig en de profeet Elisa die geneest de water door een schaaltje zout erin te gooien. Nou ja, een hele rivier en een heel klein schaaltje zout, dat stelt niks voor. Maar dat klein beetje was voldoende niet om alle bederf in de water te verwijderen. Dat klein beetje zout was voldoende om de water gezond te maken. Snappen jullie het verschil? Wij leggen soms zo vaak de nadruk op wat er allemaal weg moet. Wat allemaal fout is en niet kan. De zout is er niet om de slechte dingen te vernietigen. De zout is er om de goede dingen te versterken. De goede dingen juist omhoog te brengen. En dan snap je, als Jezus zegt in Matthäus 5, in de evangelia, dan begint hij de bergreden. En dan heeft hij het over mensen die zo ontzettend blij, vreugdevol, gezegend, bijzonder, zo overvloedig gezegend, dat hij hun zalig noemt. Dat woord zalig is heel sterk in de Grieks. Daar staat een woord die betekent dat je zo gelukkig en blij en vreugdevol bent. En dan haalt hij dat woord, gebruikt hij dat woord in verband met woorden zoals mensen die gebroken zijn in geest. Die zijn zalig. Mensen die honger en dorsten naar gerechtigheid. Mensen die zachtmoedig zijn, die barmhartig zijn, die vredestichter zijn. Mensen die rein van hart zijn. En dan zegt hij, en zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hun is het koninkrijk de hemelen. En dan gelijk daarachteraan, als men u smaadt en vervolgt. Als mensen slecht over je spreekt en door te liegen en allemaal kwaad tegen je spreekt, omwille van mij, verblijd je en verheug je, zegt hij. Want uw loon is groot in de hemelen. En dan gelijk daarachteraan, zegt hij, want jullie zijn het zout van de aarde. Hij zegt niet, jullie moeten het gaan zijn. Je hoeft niet heel hard te persen. Heel erg je best doen. Je adem inhouden. En hij zegt tegen de mensen die om hem heen staan, jullie zijn het. Jullie zijn het. En hij spreekt over mensen die het moeilijk hebben. Mensen die in moeilijke omstandigheden zijn. En dan gaat hij verder met uitleggen dat de zout anders smaakt dan alles om zich heen. Zout smaakt niet hetzelfde als de rest van het gerecht. Het geeft een iets andere smaak. Maar zout is er niet om zichzelf te laten proeven. Zout is er dat je de eigen smaak van het gerecht tot zijn recht brengt. Ons hele doel in de wereld, de reden dat wij zout mogen zijn in de wereld, is dat de goede dingen die God al aan het doen is, de goede dingen die God in mensen gelegd heeft, de liefde, de zijn eigen afbeelding waarin de mens geschapen is, dat die dingen eruit zullen komen en geproefd zullen worden vanwege ons. En dat betekent dat wij onze eigen smaak misschien een beetje moeten, ja, een beetje naar beneden drukken. Niet een hele vaatje zout toevoegen. Alleen genoeg dat de ander tot zijn recht komt. Heel bijzonder. En Jezus zegt, ja, jullie moeten gewoon anders zijn als de mensen in de wereld.
Nederlanders moeten op alle slakken zout leggen.
Ja. Maar de zout... Ja, dat is waar, dan gaan ze allemaal dood. Je helpt de slakken er niet mee, maar dat geloof ik wel de bedoeling. Voor de slakken in ieder geval. Dus, voor Jezus ging het niet om verderf of bederf tegenhouden. Voor Jezus ging het om dat het leven naar hem zou smaken. Dat het lekker zou zijn, dat het leven zou zijn in overvloed. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat is wat hij daarbij bedoelt. Als je het leest in Marcus 9 vers 50. Marcus geeft ons even wat andere informatie daarover. Hij zegt, want iedereen, dat is heel interessant. Hij zegt, iedereen zal met het vuur gezouten worden. Zout doet wel op een oordeel. Maar niet de oordeel van anderen en ook niet de oordeel van God. Zout doelt op de oordeel die wij over onszelf moeten hebben. Want Jezus spreekt erover in Matthäus, en je komt het ook tegen in Marcus. Hij zegt, ja, als je oog je tot zonde leidt, ruk het eruit. Als je hand je tot zonde leidt, hak het eraf. Hij zegt niet, de hand van de buurman leidt hem tot zonde. Hak de hand van je buurman zo snel mogelijk eraf en zijn been ook. Dat zegt hij niet, maar dat lezen we wel voor een ander. Dat klein beetje oordeel. En niet een voortdurende oordeel. Niet te veel, dames en heren. Want anders gaat alles dood. Je mag er zijn. We mogen zijn wie we zijn. Het is zo leuk in Nederlands dat een uitdrukking is. Je mag er zijn. Wij mogen er zijn. Maar er hoort in ieder van ons levens een stukje oordeel. Waarin wij gewoon eerlijk naar onszelf kijken. En zeggen, kijk eens. Dat hoort eigenlijk niet in mijn leven. En dan hoeven wij niet voortdurend alles aandacht daarop te richten. Want als het alleen gaat om het zout, smaakt niets lekker. En dan ben je ook niet lekker voor anderen. Het moet gewoon dat heel klein beetje zijn. Maar er staat in Marcus 9 vers 49 en 50, want iedereen zal met het vuur gezouten worden. Vuur is in de Bijbel een beeld van vernietiging. Daar hoort in iedere relatie een klein stukje vernietiging. Daarom spreekt God over een zoutverbond. In onze relatie met God hoort er een stukje vernietiging. Ik zal het verder uitleggen, want Jezus legt het verder uit. Als hij daarover gaat spreken in Lucas 14, vers 34. Hij zegt, het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft. Maar de vers ervoor, vers 33, zegt hij, zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van mij zijn. Jezus spreekt over dat klein beetje vernietiging in onze levens die moet gebeuren. Dat wij in staat gesteld worden om een relatie te hebben zoals God dat wil, God dat bedoeld heeft. Een relatie hebben met anderen gaat je wat kosten. Een relatie hebben met God gaat je wat kosten. Dat is een stukje van jezelf die je af moet leggen, die moet sterven. Het is niet je hele zelf. God heeft je geschapen zoals je bent. Maar daar is een klein stukje die je bereid mag zijn om dat vrijwillig gewoon afstand daarvan te doen. En dan kan je een gezonde relatie hebben. En Jezus gaat verder. Hij zegt, het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het gaat niet om dat het naar smaak, zout smaakt. Het gaat weer... Als je leest in Marcus en Lucas en Matthäus, het gaat om dat het eten lekker is. Dat het relatie lekker is. En ook een andere relatie met andere mensen. En het betekent dat wij niet flauw hoeven te zijn. We mogen onszelf zijn, maar niet helemaal. Niet helemaal. Ik ga jullie een hele Nederlandse voorbeeld geven. Nederlanders die houden ervan... En ja, ik hoor helemaal bij jullie hoor, dus ik heb ook de neiging om dat leuk te vinden. Wij houden ervan om even heel lekker onze ongezouten mening te delen met anderen. En dat zijn wij eigenlijk wel een beetje trots op. onze ongezouten mening. Daar zijn we eigenlijk een beetje blij mee. En de anderen, die moet dat slikken. Dat is aan hun wat ze daarmee doen. Dat is niet de manier van Jezus. Want Jezus zegt, doe daar een korreltje zout erbij. Neem jezelf met een korreltje zout. En dan smaak je een stukje lekkerder voor de ander. Het betekent dat, weet je, als jij echt behoefte hebt om je ongezouten mening aan een ander te geven, weet je wie dat behaagt? Dan heb je geen oog voor anderen. Dan wil je gewoon jouw ei kwijt. Jij wil jouw verhaal kwijt. Jij wil jouw opinie even neerleggen. Jij wil jouw mening even geven. En dat is het meest belangrijk op dat moment. Je hebt geen oog voor wat de ander nodig heeft. Heeft hij het nodig om dat te horen? En op die manier te horen en uit jouw mond te horen? Al die dingen tellen mee. Want voor Jezus ging het altijd om de anderen. Om de anderen hoger uit te achten als jezelf. Om de nood van de ander in te zien. En wij zijn er soms zo trots op dat wij onze ongezouten mening geven. Maar daardoor brengen wij heel veel schade toe. Wij maken velden en akkers totaal verwoest. Dat er niets meer daar groeit. Omdat wij zo nodig iets daarover moesten zeggen. En misschien is het wel de waarheid zoals wij dat waarnemen. Maar ja, Nederlanders zijn er, wij kunnen met z'n allen heel erg gericht zijn op de waarheid vertellen. Even eerlijk zijn, want als ik wat anders zeg, is het niet eerlijk. Maar ja, gaat het daarom? Ten eerste, dat is de waarheid zoals jij het ziet en jij het waargenomen hebt en het volgens jouw opinie en inzicht. Ten tweede, is het een zegen voor die andere persoon? Komt het hun behoeftes tegemoet? Weten zij wat zij daarmee moeten? Kunnen ze het aan wat je allemaal zegt? En kunnen ze het aan van jou? Misschien moeten ze het wel horen, maar misschien ben jij niet de beste persoon om dat tegen hun te zeggen. En dat is, in Colossense, Paulus komt erop, en ik wil daarmee eindigen, een stukje van Colossense hoofdstuk 4. Hij zegt, Paulus zegt, wandel met wijsheid bij hun die buiten zijn. Buiten geschikte tijden uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Het betekent niet dat je een hele strenge, hevige, scherpe, harde woord hoeft te geven. Het betekent dat je moet voor zorgen dat je woorden lekker smaken. Dat woord aangenaam, daar wordt het woord charis gebruikt. In het Grieks, wat betekent genadig? Wat betekent gewoon echt lieflijk en mooi? En het is echt een. Het betekent met genade, met blijdschap, met genoegen. Als je iemand iets moeilijks wil vertellen, zorg er eerst voor dat je van die persoon houdt. Dat jij op dat moment weet wat God aan het doen is in hun leven. Als je God in hun leven niet kan zien, op dat moment doe je mond niet open. Want wie ben jij van de dienstknecht, om de dienstknecht die jouw dienstknecht niet is, te corrigeren? Daar heeft Paulus het ook over, hoor. En zorg ervoor dat wat er uitkomt, dat het niet een bittere pil is voor de ander. Maar dat je net genoeg zout erbij doet dat het lekker smaakt. Dat de ander het kan slikken. Dat de ander het aan kan. Dat het gaat om wat zij nodig hebben. En misschien hebben ze het niet nodig op dat moment om te horen de waarheid zoals jij het ziet. Misschien hebben ze het nodig op dat moment dat je daar even over zwijgt. Dat je dan niets zegt over iets.
Een beetje wijsheid.
Een beetje wijsheid. Maar als je niet weet wat wijs is, wees dan stil. Maar wees stil met liefde. Er staat hier, laat uw woord aangenaam zijn, altijd. En met zout smakelijk gemaakt, omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Als u het niet weet, geef geen antwoord. Als u het niet weet, wees liever stil. Dat vind ik het moeilijkste stuk van het geheel, hoor. Ik zeg graag wat. Ik vind het moeilijk om dit te doen. Maar ik zie de wijsheid ervan en ik zie de liefde van God hierin. En wat Paulus in Romeinen 14 zegt. Hij zegt, wie ben je om de dienstknecht van iemand anders te gaan beoordelen? En je mening daaruit te spreken. En in Spreuken staat er, je komt naar een meester met een aanklacht over zijn dienstknecht. Wie denk je te zijn? Dat hij, die persoon ga je vervloeken, maar jij zal ook schuldig zijn, staat er. Wij zijn zo gauw klaar met onze mening, met ons oordeel. En ik wil je gewoon lezen wat Paulus daarover zegt, want het is heel ingrijpend. In Romeinen 15, hij zegt, wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Gaat ons niet aan. En dan staat er, dit is heel mooi. Want wij denken, ja, die doet het allemaal verkeerd. En oké, nu mag ik niks zeggen, maar die doet het allemaal verkeerd en het gaat verkeerd aflopen. Er staat er achteraan, hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. Als je een slaaf of een dienstknecht van een andere disrespect toont, dan is het niet die persoon voor wie je weinig respect toont. Het is zijn meester, zijn heer. Diegene die over hem bepaalt, die wordt disrespecteerd. Als jij de bedrijfsleider bent van een bedrijf. En iemand van een andere bedrijf komt naar jouw bedrijf. En die vindt iets aan een van de werknemers die ze niet leuk vindt. En dan gaan ze tegen dat werknemer zeggen, je bent ontslagen. Je bent ontslagen en er wordt een deel van je loon ingehouden. Nou, als directeur van die bedrijf ben je echt... Wie denkt die persoon dat die is om dat te doen? Ten eerste zegt die arbeider van... Nou, dat heb jij geen recht om te doen. Dus die loopt weg en die hoort niks wat je zegt en die neemt niks aan. En ten tweede, als directeur van het bedrijf is het zo onterend. Zo disrespectvol. Dat een andere dat doet. Maar dames en heren, we hebben wel de neiging. We hebben zo de neiging om dat bij elkaar te doen. In elkaars kerken en gemeenschappen. Gemeentes. Om zo met elkaar om te gaan. En wij snappen niet. Het is niet zozeer die andere die wij onteert. Het is de God die ze dienen. En ook dienen zij die God op een manier die wij ons niet in kunnen vinden. Als het een christelijk gemeenschap is, als het een christengemeente is, die Jezus centraal zit, dan is het hun Heer, onze Heer, voor wie je niet respectvol bent. En dit geeft zo een stukje troost en bemoediging. Want als je dingen fout ziet gaan in andere gemeentes... Nou, ten eerste, je gaat naar God toe en je begint een gesprek met hem. En als God niet te veel daarover zegt en jou geen leidraad geeft voor voorbeden, dan laat je het bij hem. Dan is het zijn zaak en niet jouw zaak. Maar misschien gaat God jou een stukje voorbeden geven voor die groepering. En dat mag je uitvoeren, dan mag je voor hun gaan bidden. Maar je gaat niet eerst naar hun toestappen en hun allemaal vertellen wat allemaal fout is. Wij mogen het als Abraham aanpakken. Hij heeft ons zo'n goede voorbeeld gegeven. Maar het geeft ons ook een groot stukje ruimte naar elkaar toe. Het betekent dat wij gewoon dingen mis kunnen zien gaan in gemeentes, zonder dat wij helemaal paniekerig over raken. Want daar is een Heer in de gemeente. Er staat, in mijn Bijbel en in uw Bijbel, staat er dat Jezus het hoofd is van de gemeente. Als je dingen mis ziet gaan en je paniekerig raakt, betekent dat je totaal geen vertrouwen hebt dat Jezus dingen goed kan maken. Dat je totaal geen vertrouwen hebt dat je eigenlijk denkt dat de mensen krachtiger en machtiger zijn als Jezus. En dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. En het... De wereld heeft nodig dat stukje zout om de smaak van God, de smaak van Christus omhoog te halen. Dat is onze rol en wij moeten degene die overtuigd zijn. Dat als wij gaan bidden en pleiten en voorbeden doen, als wij op de bres gaan staan en zelfs als het nodig is ons gewoon niet daarmee bemoeien, niet een opinie over hebben of een mening hebben of gezouten of ongezouten, dat God echt de gemeente in zijn hand heeft. Weet je, dat zit ons dan in een situatie waarin God ons kan gebruiken voor anderen. tot dat moment zijn wij niet te gebruiken. God kon die vrouw van Lot niet gebruiken en Lot ook niet. Die zat er midden in de situatie. Als je te dicht bij een situatie betrokken bent, ben jij misschien niet de aangewezen persoon om daar voorbeelden voor te doen. Misschien is het nodig dat iemand die een beetje afstand dat doet. En dan moet je gewoon bidden voor voorbeelders. Voor voorbeelders. Want jij weet gewoon, mijn kijk, ik zit hier te dicht op en mijn kijk is niet zuiver. Dit is Gods zaak. En ik bid gewoon dat God mensen roept die hier voorbeelden voor gaan doen. Dat mag. Dat mag niet. Alles is aan ons om op te lossen. We hebben een krachtige, grote, geweldige God. En als Hij over iets oordeelt, dan mag je gewoon weten, hij probeert echt eerst alles mogelijk te doen, dat het oordeel niet hoeft. En dan gaan wij leren, als wij nu de najaarsfeesten gaan bestuderen, dan ga je zien, keer op keer op keer, hoe God echt alles aan doet, dat er niet een oordeel hoeft te komen. En Jezus, toen hij op aarde liep, hij zei van zichzelf, hij zei, ik ben hier niet om jullie te oordelen. Ik ben hier om jullie te redden. Ik kom niet om te oordelen. En als wij zeggen dat wij volgelingen van Jezus zijn, nou, dan moeten wij hem toch nadoen. En weet je, het is wel, ik sluit hiermee af, het is wel soms lastig, omdat mensen willen dat wij een oordeel hebben. Ze gaan ons daarom vragen. Wat is jouw opvatting hiervan? Dat gaat soms onder de mom van eigenlijk een beetje slecht iets over iemand te kunnen vertellen. Want ik wil jouw opinie daarover hebben, maar ondertussen ga ik wel roddelen over iemand anders. Want wist je dat dit en dit en dit gebeurd is? En hoe kijk jij ernaar? Nou, ondertussen is er een beetje roddel gedeeld. Maar wij hoeven niet op alles een kijk te hebben. Wij hoeven niet op alles een opinie te hebben. En zeker niet over andere gelovigen. Daar moeten wij heel voorzichtig mee zijn. Echt van afblijven. En gewoon zeggen, ja, dat zijn broers en zusters van mij. Misschien sta ik een beetje te dichtbij. Je hoeft niet de feiten te ontkennen. Abraham die zei niet tegen God, ja, ze zijn toch niet zo heel slecht, de mensen in Sodom en Gomorra. Ik heb al slechte gezien hoor. Ik kwam uit een heidenvolk, Abraham. Hij had kunnen zeggen, ja, ik heb al slechte gezien hoor, Heer. Wij hoeven dingen niet te ontkennen. Als iets erg is, dan is het erg. Maar wij hoeven niet een uitgesproken mening daarover te hebben. We hoeven niet een opinie daarover te hebben. Dus. En dat geeft gewoon heel veel vrijheid. Het is heerlijk te weten dat God dingen in zijn handen heeft. En dat hij eerlijk is en liefdevol is en het op een goede manier doet. Ik wil even bidden. Voordat wij afronden. Heere God, dankjewel dat wij mogen belijden met heel ons hart. U bent een goede God. U bent zo vol liefde. Vader, wij weten niet wat er daarna met de vrouw van Lot gebeurd is. Maar u heeft haar genade getoond. En u heeft haar lief gehad. En Heer, wij vertrouwen u genoeg om het aan u over te laten. Vader, er zijn bij ieder van ons mensen in ons levens waarvan wij weten, ze hebben dingen gedaan die een oordeel over zichzelf heen brengt. En Heer, wij kunnen niet ontkennen wat er allemaal met hun gebeurt. Maar Heer, dank u wel dat u hun Heer bent. Vader, er staat u bent de hoofd van ieder man. Vader, dank u wel dat u om hun geeft en dat u een hand heeft. Vader, dat u degene bent dat bepaalt, dat hoeven wij niet. Dank u wel, Heer, dat als wij ons niet hoeven te bemoeien met zoveel zaken die niet ons zaak zijn, die wij gewoon aan u mogen overlaten, dat wij u daarmee mogen vertrouwen. Dank u wel, Heer, dat het ons vrij maakt om juist ons te kunnen inzetten op de plekken waar u dingen smakelijk wil maken. Waar u dingen lekker wil maken. Vader, dat wij niet bezig hoeven te zijn wat met allemaal wat uitgeroeid moet worden en vernietigd moet worden. Maar dat wij mogen bezig zijn met anderen. Met de dingen die u erin gelegd heeft. Heer, geef ons zicht. Genees ons ogen. Dat wij gaan zien dat in de meest verschrikkelijke situatie u in staat bent om licht te doen schijnen. Heer, u jaagt niet eerst de duisternis weg. U doet eerst licht schijnen. Midden in de duisternis. Dank u wel, Heer, dat wij een krachtige God dienen die niet onder de indruk is van de duisternis. En als onze God daar niet onder de indruk van is, dan zijn wij dat ook niet. Dank u wel, Heer, dat wij mogen dingen bij u mogen brengen en bij u mogen laten, Heer. De moeilijke dingen. Heer, dank u wel dat ons verledens, Heer, dat wij daar ook niet allemaal een mening over hoeven te hebben. Heer, als wij naar achter kijken, Heer, dank u wel dat wij dat mogen doen vanuit een plaats waar wij samen staan met u. Vader, dank u wel dat wij u mogen vragen, Heer, hoe moet ik dat zien? En als u niet zegt, dat wij niet verder daarmee iets hoeven te doen. Dank u wel, Heer, dat u onze levens gewoon zoveel ruimer en vrijer maakt, Heer. Ondanks ons verleden, ondanks wat andere mensen allemaal zeggen en doen. Dank u wel, Heer, dat u een stukje ruimte voor ons schept. Heer, dat u echt een vader bent. Die zaken die te zwaar en te groot voor ons zijn, dat u een vader bent die in staat is om dat over te nemen en tot een goede eind te brengen. Dank u wel, Heer, dat u ook een God bent die medewerkers wil hebben. Heer, dat u ook ons bij dingen gaat betrekken. Maar Heer, dank u wel dat u dat doet zonder het op ons te leggen. Maar dat wij naast u, onder uw juk, maar samen met Jezus dat mogen doen. Heer, dat hij de zwaarste stuk van het juk draagt en wij niet. Vader, dat het uiteindelijk besluit niet bij ons rust, maar altijd bij u. Dank u wel, Heer, dat wij een vader hebben die durft verantwoordelijkheid te nemen. Die verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn dienstknechten, voor zijn kinderen. Voor de wereld die hij geschapen heeft. Dank u wel, Heer, het heeft u heel veel gekost. Het heeft u alles gekost. Het meest kostbaar wat u heeft, heeft het u gekost. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat betekent dat wij vrede mogen hebben. Vrede met u, maar ook vrede met de mensen om ons heen. Vader, dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen.